De vorige keer zijn wij gebleven in Lucas 6, in vers 38 inderdaad. Ook voor degenen die vanavond voor het eerst zijn, we zijn met het Lucas-evangelie bezig. En we zijn inmiddels in hoofdstuk 6 aanbeland in de bergrede, wat boven vers 17 ook staat. En wij waren inderdaad de vorige keer als laatste bij vers 38... waar stond, geeft en u zal gegeven worden een goede, neergedrukte, aangestampte zeg maar, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmede gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. En ik lees direct de rest van het hoofdstuk maar even uit, vanaf vers 39. En hij zeide tot hen een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden, zullen zij niet beiden in de gracht vallen? De discipel is niet boven zijn meester, maar een eigenlijk volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is, en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf niet de balk die in uw eigen oog is niet ziet. Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want een ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend, want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. Want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. En wat noemt gij mij heren, heren, en doet niet hetgeen ik zeg? Een iegelijk die tot mij komt en mijn woorden hoort en dezelfde doet, ik zal u tonen wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond en de val van datzelfde huis was groot. En dat is het einde van de bergrede hier in Lucas hoofdstuk 6. Een bergrede. En zeker het gedeelte wat we net gelezen, waarin heel zwart-wit eigenlijk zaken ons voorgesteld worden. Je hebt maar twee keuzes in het hele verhaal. Hè? Als het bijvoorbeeld over die bomen gaat, of het is een goede boom of het is een kwade boom. Laat ik dan direct in het begin zeggen dat het zo zwart-wit in de praktijk niet is. Dat het ook, dan moet ook niet zo heel moeilijk zijn om dat vast te stellen. Maar er wordt wel een bepaald principe uiteraard door de Heer Jezus aangehaald. En voordat we hierop ingaan, wil ik ook nogmaals, misschien ten overvloede, aangeven dat deze bergrede, de dingen die hierin staan, zijn praktische dingen. Gaat veel al over ons doen en over ons laten. Dat het niet dingen zijn waardoor wij gerechtvaardigd kunnen worden. Vrijgesproken. Het zijn geen wetten, regels, opdrachten. Of iets dergelijks, waardoor een mens zalig wordt, eeuwig leven of zo ontvangt. Dat is het niet, daar gaat het schriftgedeelte ook niet over. Daar houdt er wel verband mee. Alleen, hoe een mens zalig wordt, dat is op grond van geloof alleen. Zoals bijvoorbeeld de Romeinenbrief expliciet zegt. Romeinenbrief is het, nou ja, de basis eigenlijk van de hele nieuwtestamentische leer. Romeinenbrief, systematische brief. En in hoofdstuk 3 kom je al tegen dat er staat, een mens wordt niet gerechtvaardigd door werken, uitdrukkelijk niet, maar slechts enkel en alleen door geloof. Erg uitdrukkelijk staat het daar. Dat is de basis, die moet je niet vergeten, die moet je ook altijd vasthouden. Want als je de basis weghaalt, nou, dan gebeurt er wat er met zo'n huis gebeurt, dan komt er een stroom en dan de bit kwijt. Omdat de basis er niet is. En de basis is datgene wat er bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 3 staat. Namelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof alleen. Hoe ontvangt een mens nieuw leven, eeuwig leven? Ja, dat is niet door wat hij doet. Maar dat is door wat hij gelooft. Is er dan geen oordeel over ons doen en laten? Maakt het dan allemaal niks meer uit wat we hier op aarde doen? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat de basis is geloof in de Heer Jezus Christus. Mensen hebben daar wel eens moeite mee. Hè? Als je dan zegt van... Wat heb je ook met zo'n schrift gedeeld? Zeg maar, ja, maar het was een goed mens. En heeft goed geleefd en heeft netjes geleefd. En daar zal de Heer dan toch wel iets goeds van vinden of zo. En hij heeft misschien beter geleefd. Dan een gelovige, dat kan. Na bepaalde maatstaven heeft die gelovige misschien slechter geleefd en die ongelovige heeft beter geleefd. Dat kan. Je weet wel, dan zitten ze zondags vooraan in de kerk, is dan het verhaal, en door de week deugen ze niet. Nee, dat gebeurt allemaal. Maar het begint toch wel degelijk altijd met geloof. Want als een mens, of die nou netjes geleefd heeft, dat hij niet netjes geleefd heeft, als hij sterft, dan sterft hij en is hij zijn leven kwijt. En als hij niet ondertussen nieuw leven heeft gekregen, dan, dan houdt het op. De vraag is namelijk niet of we netjes leven. Dat is niet de eerste vraag. Die vraag komt wel eens ergens een keer, maar dan wel in andere bewoordingen, denk ik. Maar de vraag is, de eerste vraag die gesteld moet worden is... wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Dat is een goede vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Dat wordt in de Bijbel ook gevraagd. Maar, en het antwoord is daar niet dat wij iets moeten doen. Het antwoord is dat wij moeten geloven. Nou ja, het verband waar ik nu aan denk is het antwoord dat wij... Onze naasten zouden lief hebben. Dat is een beetje lastig, want dan in het schriftgedeelte is Lucas 10. Komen we dus nog eens een keer op. Lucas 10 gaan we het uitgebreid bij langs. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik wijk weer heel erg af aan het begin. Maar goed. Heel snel dan. Wij zouden onze naasten lief hebben. En dan is de vraag, wie is onze naaste? Dit is echt heel snel. Maar de naaste is degene die aan ons barmhartigheid heeft gedaan. Dat is dus die barmhartige Samaritaan die met innerlijke ontferming bewogen was over die figuur die in handen van moordenaars gevallen was. En als er dan de vraag is van wie is... wij moeten onze naaste lief hebben, dan is het idee niet dat wij die barmhartige Samaritaan zouden zijn en dan degene die in de puree zit, dat we die zouden lief hebben. Dat mag wel, daar is ook niks op tegen, maar dat is niet de strekking van de gelijkenis. De strekking van de gelijkenis is dat wij degene zijn die daar voor pampers liggen of in moordenaars handen zijn gevallen. En dat er drie mensen voorbij komen, waarvan er maar één is die iets voor ons kan betekenen. En dat is die barmhartige Samaritaan. En van ons wordt niet meer verwacht dan dat wij die zouden lief hebben. Dat is heel kort het verhaal. Ik weet dat het vaak andersom verteld wordt, dus het kan wat voor verwarring zorgen. Maar lees het maar gewoon eens een keer rustig na. En dat we daarnaast ook onze naasten zouden lief hebben. Ja, zeker, daar spreekt de Bijbel ook wel over, maar dat is dan weer een tweede fase. Je moet wel dingen in een bepaalde volgorde houden, in een bepaald perspectief zien, want anders kan het wel zijn dat je omgekeerde piramides krijgt. Het begint altijd met geloof of liefhebben, dat is al vrijwel synoniem met elkaar, hoor. Geloven en liefhebben, dat ligt niet zo ver uit elkaar.
Geloof is ook vertrouwen.
Geloof is vertrouwen en trouwen doe je met degene die je lief hebt. Nou, dan heb je dus heel snel uitgelegd. Zonder dat je het uitgelegd hebt, heb je het wel uitgelegd. Dat, ja, André Hazes zong al, zij gelooft in mij, zij vertrouwt in mij, en et cetera, et cetera. Het ging over liefde dat er is. Geloof door de liefde werkende, of zo, dat soort uitspraken vind je ook in de Bijbel. Maar daar begint het altijd bij, met geloof. Zoals ik de vorige keer ook gezegd heb, hè, elke keer als hier iets naar voren gebracht wordt over ons praktische leven, wordt het altijd ergens op gebaseerd. Het is geen losse wet die ons opgelegd wordt. Als er staat, heb uw vijanden lief, dan is dat niet een opdracht die wij moeten doen, zonder dat er ook maar enige toelichting bij volgt. Nee, er wordt gezegd, heb uw vijanden lief, want... En dan staat er in vers 35 van dit hoofdstuk. Dan zullen wij namelijk halverwege het vers. Dan zullen wij zonen des Allerhoogsten zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en de bozen. Wees dan barmhartig, wordt tegen ons gezegd. Gelijk ook uw vader barmhartig is. En dat is de volgorde. Hij is barmhartig naar ons toe. Hij is genadig naar ons toe. En daardoor zouden wij leren wat het is om genade nodig te... Ook altijd is het nodig hebben of nodig zijn. Hè? Ik ben een Groninger. Hebben, hè? Nodig hebben. Nodig zijn is niet goed, hè? Zet, wees mij dan een keer op, ja. En toen dacht ik, nee, dat klopt niet. Dat is toch gewoon goed? Nee, het bleek niet goed te zijn. Had Zet helemaal gelijk in. Maar goed... En ik kan het tegenwoordig altijd onthouden aan het liedje Ik heb Jezus nodig. Zo gaat het liedje dus. Het is nodig hebben. Nou. Wees dan barmhartig gelijk ook uw vader barmhartig is. Het is altijd ergens op gebaseerd. En dat is echt heel veel Nieuwtestamentische schriftgedeeltes. Is dat zo? Als er gesproken wordt over onze praktische wandel, dan wordt dat altijd... Of bijna altijd, of heel vaak, wordt het beargumenteerd waarom wij bepaalde dingen zouden doen. Het is altijd ergens op gebaseerd. Het is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Het zijn niet zomaar 10 regels die op papier gezet worden en waarvan gezegd wordt, nou, dit zijn de voorschriften, daar moet je aan houden, that's it. Zo werkt het niet. En zo is dat ook in deze... reden van de Heer Jezus, deze bergreden, net zo. Hè? Er zit altijd een gedachte achter of een basis onder het hele verhaal. We pakken het even op vanaf vers 39. Daar staat, hij zeide tot hen een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden? Zullen zij niet beide in de gracht vallen? Het is een beetje een ander onderwerp waar het in één keer over gaat. Maar de gedachte is dat deze blinden die hier aangesproken worden, dat de Heer Jezus het hier heeft over de fariseeën. Er staat er hier niet expliciet bij, maar er staat elders wel, zij zijn blinde leidslieden. Waar staat dat? Denk ik even hard op na. Wie weet dat zo uit zijn hoofd? Niemand. Blinde leidslieden. Nou. Nou ja, ik weet het niet zo waar het staat. Dat is niet zo netjes natuurlijk. Dat is mijn excuses ervoor. Ja, is het Matthäus 15? Staat het daar?
Zelfde
zin. Ja, dezelfde zin. Oh, nou, mijn oog valt er in één keer op. In Matthäus 15, vers 14. Ja, dus dat is precies wat ik bedoel. Matthäus 15, vanaf vers 12... De Heer Jezus heeft daar kritiek op de geboden die de fariseeën zelf hebben gemaakt. Want zij hebben namelijk de wetten hebben zij aangepast in hun eigen voordeel. De wet die God gaf, daar hebben ze mee, daar hebben ze aan lopen sleutelen. En daar heeft de Heer Jezus kritiek op. En de Heer Jezus geeft dan een korte reden. En dan staat er in vers 12, toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem, weet gij wel dat de Farizeeën deze reden van u, horende dat ze geërgerd zijn geweest? Maar hij, de Heer Jezus, antwoordde zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. En daarna, laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. En het gaat dus expliciet over de Farizeeën, wordt het aangekoppeld. Er staat er dus in Lucas niet bij, waar de Heer Jezus op doelt. Maar dat vind je dus wel weer hier in Matteüs hoofdstuk 15. De Farizeeën, de leidslieden van het Joodse volk, die waren blind. Niet letterlijk. Dat is ook heel vervelend als je letterlijk blind hebt. Ik zou niet graag met iemand willen ruilen die letterlijk blind is. Maar volgens de Bijbel is geestelijke blindheid wel erger. En de Heer Jezus noemt deze Farizeeën blind. Net zo blind eigenlijk als dat Paulus was. 3 dagen. En op de 3e dag kon hij weer een beetje zien. Maar er vond ook een verandering plaats. Van die Farizeeër, van die wettische Farizeeër, naar de gelovige Paulus. Naar een sterke grote man die Saulus heette, naar een klein mannetje die Paulus heette. En de Heer Jezus heeft hier dus kritiek op de leidslieden, want die leerden hele andere dingen dan die de Heer Jezus leerde. Want de dingen die de Heer Jezus hier leert, die zijn gebaseerd op genade. Hè? Zijn allemaal gebaseerd op genade. Genade voor onszelf, maar ook genade richting onze broeder of zuster. En dat was bij de Farizeeën was de genade ver te zoeken, want bij de Farizeeën ging het om wet. Als je niet aan deze en deze regel houdt, dan hoor je er niet bij en dan word je afgestraft en afgeserveerd. Kan ook een blinde op de weg leiden? Nee, dat gaat niet. De blinde moet misschien wel geleid worden, maar een blinde moet je niet laten leiden door een blinde, want dan komen ze niet verder.
Het is... dat bedoel je wellicht ook wel, maar dat vers van die blinde, dat leidt inderdaad een verandering van onderwerp. Mm-hmm. Als je ziet de versen die er omheen staan, mm-hmm. dan is het toch wel constant hetzelfde onderwerp. Mm-hmm. En is het dan ook niet zo dat die gelijkenis in die zin ook wel aansluit op vers 38 en 37? Dat op het moment dat jij anderen oordeelt, ja. daarmee in wezen zegt dat jij het licht wel ziet.
Ja, ja, ja.
En op het moment dat jij gaat meten met een bepaalde maat en daarmee dus zegt, ik weet wat de maat is.
Ja.
Daarmee zeg je, ik ben een ziende.
Ja, ja. Maar eigenlijk ben je dan juist blind, omdat je...
Ja.
Gisteren zei ik van dat je boven, boven de maat leeft. Je doet dingen, je hebt bepaalde gedachten hoger dan die u voegen, zo heet het dan, hè?
Ja, precies. Ja.
Omdat je zelf uit genade bent zalig geworden, past het je niet om je ergens boven te stellen. Dat staat er ook direct in het volgende vers bij, hè? De discipel is niet boven zijn meester. Maar als je volmaakt discipel wil zijn, dan moet je zorgen dat je niet hoger bent dan je meester of dan onze vader. En van onze vader staat dit gedeelte, hij is barmhartig en goedertieren over de kwaden en over de goeden. Dus dat is onze maat, wordt er dan gezegd.
Vers 39 gaat dus ook tegen ons die uit genade leven en niet tegen de fariseeën. Ook al staat hier een ander hoofdstuk.
Ja, je kan altijd de toepassing naar jezelf maken natuurlijk. En aan de ene kant kan je zeggen het gaat over de Farizeeër. Maar ja, in ons allemaal schuilt misschien soms wel een Farizeeër, om het zo dan even te zeggen. Hè? Ja, tuurlijk, dat is zo. En in die zin is het ook wel een waarschuwing naar ons toe. Maar of die dan... Ja, die vers 39 daar specifiek op slaat. Ik bedoel dat het naar ons toe gezegd wordt. Dat wordt ook wel duidelijk in de volgende versen. Daar wordt het heel persoonlijk gemaakt inderdaad. Kan ook wel een blinde op de weg leiden. Zullen zij niet beide in de gracht vallen? Ja, dat is inderdaad wat er dan gebeurt. Oh ja, dat gaat over het volgende vers. De discipel is niet boven zijn meester, maar een ieder volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. Dat vers, staat er keurig onder, wordt ook nog aangehaald in Johannes hoofdstuk 13. En dan weten wij wel waar het over gaat. Anders zoeken we dat even op. Johannes hoofdstuk 13, dat is dat hoofdstuk waarboven staat de voetwassing. Het gaat over exact hetzelfde thema. Waarbij de Heer Jezus de meester is, of de meester. De hogere, de eerste, de voornaamste. Maar als je ziet wat hij doet, dan heerst hij niet. Daar staat er specifiek bij. Ach, hoe vaak staat dat ook niet in het Nieuwe Testament? Ik ben niet gekomen om te heersen, maar ik ben gekomen om te dienen. Dat heersen en oordeel komt ook ooit nog wel eens een keer, hoor. Maar in eerste instantie, ik kom om te dienen. En wat deed de Heer Jezus? Hij ging de voeten wassen van de discipelen, van de gelovigen. En dat is een ritueel die wij niet meer kennen, maar in die tijd was het gebruikelijk dat als je ergens kwam, dat je je voeten of zelf moest wassen, of dat iemand anders dat eventueel deed. Maar het was een nogal nederig en dienstbaar werkje. Iemand zijn voeten wassen. In tegenstelling tot iemand de oren wassen. Dat is altijd mooi om erbij te zeggen, hè? Want de beeldspraak begrijpen wij heel goed. Iemand de oren wassen is iemand veroordelen. En iemand de voeten wassen is iemand genade geven. En de Heer Jezus die wast ons allemaal. Of hij wast zijn discipelen. Maar de discipelen hier in de opperzaal zijn een uitbeelding van de gelovigen in onze bedeling. Waarbij de Heer ons de voeten wast en ons reinigt. Gedeeltelijk, een beetje. Niet volkomen, staat er ook specifiek bij. Want wij zijn rein, maar door onze wandel in deze wereld. Ja, ik zeg de laatste tijd wel vaker van. Leerstellingen zijn statisch, maar het leven is dynamisch. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Aan de ene kant zijn wij officieel gezien helemaal rein. Dat is zo, alleen door de praktijk van het leven, ja, ervaren we dat misschien niet altijd zo, of gebeuren er dingen waardoor wij misschien verontreinigd worden, dat kan, maar door ons in gedachten te brengen dat wij geheel rein zijn, worden wij weer gereinigd eigenlijk door het woord. Het is een eenmalige reiniging die altijd werkt, dat is het eigenlijk.
Is het ook niet zo dat die voetwassing zeg maar plaatsvindt, hè, wat uitbeelding is van die reiniging, zoals je zegt, dat hij dan zegt in vers 14 van, als ik dan de Heer en de Meester uw voeten gewassen heb, moet u elkaars voeten
wassen. Ja, precies.
Dus
ja.
Elkaar vergeven.
Ja.
Vers 16 dan, hè, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn Heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Dus met andere woorden, als ik jullie al vergeef,
ja.
Dan zouden jullie elkaar ook moeten vergeven.
Ja, en precies.
En dat is, want een slaaf is niet meer dan zijn heer. En als de heer al besluit van ik vergeef jou, dan zou een slaaf dat al helemaal niet
doen. Ja, dat is onderling. Het idee. Ja, ja.
En dat sluit denk ik ook wel aan bij het gedeelte in Lucas 6.
Ja. En hier staat ook specifiek dan bij waar het over gaat, hè? Over dat hij een voorbeeld ons een voorbeeld gedaan heeft, of een voorbeeld gegeven heeft. En er staat zelfs, zo zijn wij schuldig elkanders voeten te wassen. En op andere plaats staat, zijt niemand iets schuldig dan maar één ding, elkaar liefhebben. Het is enige schuld, als je dan over schuld spreekt, is elkaar liefhebben. Dat is enige schuld die we eigenlijk naar elkaar hebben. Dat is heel bijzonder eigenlijk gezegd. Dit is eigenlijk een beetje spelen met taal. Zijt niemand iets schuldig dan ook ander liefhebben? Alsof dat een schuld kan zijn. Dat is, ja.
Weet je ook waar het
staat? Ja, dat is in Romeinen 14 of 15. Ik zoek het even op. 13. Oh ja, 13 vers 8 staat het. 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. En in dit verband wordt er ook zo mooi naar voren gebracht. Er wordt er gezegd van, nou ja, oh ja, die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En daarna wordt er gezegd, ja, de wet die bestaat uit dit, dat, zus, zus en zo, uit allemaal regels. Maar Paulus zegt, weet je wat, je kan ze ook gewoon lekker allemaal vergeten, die regels. Je hebt gewoon maar één regel. En dat is elkaar lief hebben.
Alsof dat veel makkelijker is. Hè?
Nee, dat is niet veel makkelijker. Dat heeft, maar als je alleen de wet hebt, dan heb je een paar stenen. Daarom zijn die dingen ook in stenen geschreven destijds door Mozes. Dan heb je een paar van die knijterharde regels. Daar moet je gewoon aan houden en that's it. En dat is heel wat anders dan dat tot je gezegd wordt van, nou ja, de enige schuld die je hebt is elkaar lief hebben. En dan mag je lekker in je eigen hart gaan bedenken in hoeverre dat, hoe zeg ik dat, realiteit is of zo.
Hoe dat uitwerkt.
Ja, ik bedoel maar te zeggen, dan gaat het ook over de inwendige mens en niet alleen over de uitwendige mens, want bij de wet gaat het om de uitwendige mens. Als jij maar netjes doet wat er van je gevraagd wordt, dan kan je ondertussen allemaal slechte gedachten over iemand hebben. Maar als jij allemaal verder heel vriendelijk tegen iemand doet, dan heb je keurig gedaan wat de wet je voorgeschreven heeft. Maar in je hart heb je hem toch niet lief. Dan zeg ik altijd, zeg dan gewoon eerlijk dat je iemand niet lief hebt. En dan is de kans groot, als je eerlijk zegt dat je iemand niet lief hebt, dat je hem daarna wel lief kan hebben. Dat is echt zo, ja, ja.
In vers 10 staat het ook dat de liefde de vervulling van de wet is.
De liefde is de vervulling van de wet. Klopt. Alleen de wet en de liefde die liggen soms zo dicht bij elkaar. En dat is met die bergreden net zo. Hè. Dat is dan allemaal van die mooie dingen. En de vorige keer heb ik dat ook gezegd. Hè. Maar voor je het weet ben je elkaar om de oren aan het slaan met die regels. Weet je wel, dan heeft iemand... Dan zie je dat iemand zijn vijand niet lief heeft. En dan ga je naar hem toe en zeg je, ja, hé, maar jij moet wel dit en dit en dat. En dan kom je weer met een wet aanzetten. En dan is de liefde is weer verdwenen. Het ligt heel dicht naast elkaar. Het is heel goed om voor jezelf dat onderscheid heel goed te leren. Waar ook met name je eigen verantwoordelijkheden. Maar dan, nee, dan wijk ik helemaal niet zo ver af. Want wou ik zeggen, daar gaat het in Romeinen 13, 14 en 15 over, dat je je eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is niet voor niets, ik weet niet of je Romeinen 14 nog voor je hebt. Het is niet voor niets zo dat Romeinen 14 vers 12, dat is een afsluiting, dat vers. Dat is een samenvatting eigenlijk van heel hoofdstuk 14. Dat begint met zo dan. En zo dan is altijd een samenvatting. Zo dan. Na datgene wat ik allemaal gezegd heb, komt nu de samenvatting. Zo dan, een ieder van ons zal voor, en de nadruk ligt op zichzelf. Een ieder van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Zo moet je dat lezen. Ja, niet omdat ik het zeg, maar dan moet je ook echt zelf weten hoe je het leest. Maar ik hou je vanavond voor, hè. Lees de context maar eens. Je moet niet lezen, zo dan, een ieder van ons zal voor zichzelf voor God rekenschap geven. Maar dan gaat het niet om aan wie je het geeft. Het gaat om dat je het zelf moet doen voor je eigen leven. En wat die ander doet, in dit schriftgedeelte wordt gezegd, dat is een ander zijn verantwoordelijkheid. Wil die geen vlees eten? Of wil die juist wel vlees eten? Houdt hij de ene dag in ere en de andere dag niet? Is zijn eigen verantwoordelijkheid. Verdragen maar dan. En ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. En dat het toch wel verband houdt met... waar waren we? Lucas 6. Is omdat er ogenblikkelijk een verhaal volgt over een splinter en een balk en een oog. En dat verhaal kennen wij allemaal. En hoewel we het allemaal kennen, denk ik ook dat het ook altijd actueel blijft, ook voor ons eigen leven. Wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Zo werkt het zo vaak bij de mens en ook bij de gelovigen. Hoewel je zou kunnen zeggen, ja, die moet toch beter weten. Ja, die moet ook beter weten. Maar ja, die is ook een mens met zijn lek en zijn gebrek. En een gelovige is ook net een mens en een gelovige is ook een zondaar. Hè? Dat is net zo. Alleen wij hebben een Heer die ons wil opvoeden en iets wil bijbrengen. Waar we voor open zouden staan. En waar we daarvoor open staan. Ja, dan kunnen we hier misschien wat van leren. De splinter die in uw broeders oog is, die zien we wel. Er wordt niet gezegd specifiek waar het over gaat. Er wordt beeldspraak gebruikt, maar ik denk dat je zelf in je eigen leven of je omgeving talloze voorbeelden kan bedenken. Dus die ga ik ook niet geven. Dat schiet er denk ik echt niet op.
Nog nooit meegemaakt.
Nee, hè?
Die balk van een ander zie ik dan ook.
Die balk van een ander zie je wel, Thijs. Ja. Ja. Nee, maar zo gaat dat. En bij gelegenheid moet je daar even weer bij bepaald worden. Van, oh ja. Wat was ik zelf ook nog maar weer? Oh ja, ik was zelf ook een zondaar, hè? Oh ja, ik deug ook voor geen meter, hè? Nee, dat was ook zo, ja. Ja, wie ben ik eigenlijk dat ik die ander nou een beetje de les sta te lezen? Dat, ja, daar zouden wij niet al te fanatiek mee zijn. Nee, er staat in andere woorden, maar het staat wel in de Bijbel. Er staat in Galaten. Het woord fanatiek staat er niet, hoor, maar er staat wel wat anders. Want dan zeggen wij van, ja, maar misschien is er soms iets waarvan wij denken, nou, dan moeten wij toch even met een broeder of een zuster, moet toch even in gesprek, want er gaat toch iets niet helemaal goed. Dat kan. Ja, ja. Paulus had er soms ook moeite mee om het heel netjes te doen. Maar als je nou Galaten 6 leest, staat een vermaning tot broederlijke liefde. Dat komt er alweer bijna een zweep bij. Vermaning. Maar goed, dat woord moeten we wat lichter opvatten, denk ik. Maar het is wel een hele serieuze aangelegenheid. Het gaat me echt om vers 1. Kijk, het is hetzelfde verband, hè. Romeinen 14 vers 1 en 15 vers 1 worden er bij mij onder aangehaald als verwijzing. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, dat betekent niet, heeft iemand een kleine zonde begaan of zo. Maar dat betekent echt, gaat er iets in het leven van iemand niet goed en je ziet dat en je ziet dat iemand van het pad afraakt of hoe je dat ook maar zegt. En jij denkt met jouw wijsheid dat het bij die ander niet goed gaat, dan wordt er gezegd, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht, althans dat zou je dan proberen, eventueel. Maar hoe doe je dat? Met de geest der zachtmoedigheid, dat wil zeggen met tact en enig voorzichtigheid is dan geboden. Ziende op uzelven, kijk, dat is wat ik net zei, hè, van, ja, zie je, oh ja, ik moet niet vergeten, ik ben ook maar een zondaar, hè, ik deug ook niet en ik heb ook allemaal dingen fout gedaan. Het gaat me er niet om iemand anders te veroordelen, het is vanuit liefde en broederschap is het bedoeld, daar gaat het dan om. Met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
De misdaad leidt naar het leven onder de wet, in dit geval.
Ja, in dit geval, in deze context, is het leven onder de wet. Dat blijkt ook uit het voorbeeld, bijvoorbeeld van Paulus tegen Petrus. In hoofdstuk 2 inderdaad, waar Petrus onder de wet gaat leven. Dan moet ik zeggen dat het blijkt uit het schriftgedeelte niet expliciet dat Paulus dat met een geest der zachtmoedigheid deed richting Petrus. Nee. Want het was nogal openlijk wat daar gebeurde. Paulus die Petrus terecht wijst. Maar mijns inziens is de reden daarvan dat Petrus een voorbeeldfunctie had. Belangrijk persoon binnen het hele gemeenschap. Een vooraanstaand man, als je als een woord mag gebruiken dan. En had een grote verantwoordelijkheid. En doordat Petrus een verkeerde weg bewandelt, ja, zijn er heel veel gelovigen die daar weer door beïnvloed worden. Dus dat, Paulus vond het nuttig om dat duidelijk naar voren te brengen. Van Petrus had verwacht mogen worden dat hij beter wist. Maar ik denk dat het meer een uitzondering is, omdat je het over een specifiek iemand hebt, over Petrus. De berisping van Petrus heb ik het dan over in hoofdstuk 2 vers 11. Maar als het in hoofdstuk 6 vers 1 gaat over iemand die door enige misdaad de weg kwijt is, dan wordt ons geadviseerd om dat op deze wijze te doen met een geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf. En dat sluit eigenlijk weer naadloos aan bij Romeinen 13 en 14, maar ook bij Lucas hoofdstuk 6. En dan bladeren we daar maar weer naar terug. De splinter die in uw broeders oog is, die bemerken wij. En de vraag is, wat doen wij ermee? En het antwoord is, maar heel voorzichtig zijn. Met een geest der zachtmoedigheid eventueel daar wat mee doen. Maar in ieder geval ons heel erg bewust zijn van wie wij zijn. En de fouten die wij zelf hebben gemaakt. En als je nog een bal, als je dan erachter komt dat je zelf nog een balk in je ogen hebt, dan moet je misschien dat eerst in orde maken. En dat staat er ook, hè? Vers 2.
Niet dat je het moet negeren.
Dat wat niet moet negeren?
Dat je de overtredingen van de ander moet negeren.
Nee,
Dat je moet helpen in de geest van zachtmoedigheid.
Klopt. Maar regel 1 is van, zie je wat bij een ander, kijk eerst naar jezelf. Even heel plat gezegd. En daarna staat in vers 42, hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet. Dat is wel erg raar, als je een balk in je oog hebt en je ziet hem niet, dan zit hij waarschijnlijk zo ver in je oog dat het oog helemaal niks meer ziet of zo.
Dat verklaart waarom die blind was, die boven.
Dat die bovenste blind was, ja, omdat hij een balk in zijn oog had, ja, ja, ja. Maar er wordt dan, ik dacht dat ik hard was vanavond, maar de Heer Jezus zegt het nog harder. Die zegt, gij geveinsde. Dus dat is echt hard, maar de Heer zegt dat hier. Doe eerst de balk uit uw oog, uit je eigen oog, en dan zult gij bezien. Dan staat het dus ook nog maar ter discussie, hè. Als je je balk uit je eigen oog gedaan hebt, om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Dat staat dan nog te bezien. Dat is nog heel voorzichtig. En dan is de vraag ook nog weer, voordat we gaan pauzeren, dan is de vraag ook nog weer van, waar gaat dit over? Maar wij kunnen zelf wel wat bedenken. En de Bijbel laat hier ook genoeg ruimte om dat zelf te bedenken. Maar het, laat ik dan zeggen waar het niet over gaat. Het gaat niet over het overtreden van de wet of zo. Daar gaat het niet. Laat ik het dan zo zeggen. Het gaat niet over uitwendige dingen. Het gaat in de eerste plaats om inwendige dingen.
Het gaat over het leven naar de nieuwe mens. Houdt dus een beeld van de mens. En als je al die voorbeelden ziet, is het of je leeft naar de oude mens. Of je leeft
naar de nieuwe mens. Ja.
En als je naar het vlees leeft, je leeft zelf ook naar het vlees. Dan moet je dan ook niet gaan
bekritiseren dat hij naar het vlees leeft. Ja. Gij die geestelijk zijt, staat er dan inderdaad. Hè? Ja. Maar als je het praktisch maakt, dan wordt het altijd, als je er echt concreet praktisch over wordt, dan wordt het altijd lastig. Dus daar ben ik ook een beetje voorzichtig mee met dit schriftgedeelte. Dus dat vind ik moeilijk om er wat over te zeggen. Ook omdat elk mens daar toch misschien ook weer iets anders in staat. En,
ja, dat is paralleltekst. Dat is onbarmhartige dienstknecht.
Ja, waar is dat?
Matteüs 18.
Ja. Ja, dat voorbeeld heb ik gisteren ook nog aangehaald, ja. Ja, dat is hetzelfde verhaal, ja. Er was iemand aan de Heer, was schuldig 10.000 talenten in vers 24. Vers 25, en als hij niet had om te betalen, toen beval zijn Heer dat men hem zou verkopen, zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. Dan verkoop je alles maar en dan betaal je schuld. En de dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Dan wordt hij gevraagd naar genade, naar vergeving. En de Heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde. Nou, dan weet je over wie het gaat. Dan gaat het over de Heer zelf. Want het wordt letterlijk een paar keer over de Heer Jezus gezegd. Hè? Hij was met barmhartigheid innerlijk bewogen over... over mensen die het niet verdiend hadden, maar toch uiteindelijk krijgen. En de schuld wordt hem kwijtgescholden. Maar dan moet je kijken wat die dienstknecht doet. Zie je het voor je is, gaat die dienstknecht huilend op zijn knieën. Heer, wees langmoedig over mij. Geef mij genade, want ik heb niks. Ik raak alles kwijt. Mijn huis, mijn gezin, mijn familie, alles. Ik moet alles inleveren. Ik zou een slaaf worden, weet ik veel. 7 jaar in slavernij bij die Heer om zijn schuld af te kopen. En het wordt hem vergeven. En dan heeft hij genade ontvangen, heeft hij vergeving ontvangen. En dan verwacht je dat hij enigszins daar iets van geleerd heeft. Maar wat staat er? Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn eigen dienstknechten. En die was hem maar 100 penningen schuldig, dus het was peanuts. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. En wel nu meteen. En zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, doet precies hetzelfde, bad hem zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Maar hij wilde niet, hij ging heen. Wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Is bizar, is van de zotte. Kan niet. En doen wij misschien soms ook. Maar daarom zijn we hier, om daarbij bepaald te worden, hè. Om even tot jezelf te komen. Hè? Dat is een beetje een populaire uitdrukking. Maar ik kwam het ook tegen bij de verloren zoon. Ja. Die had ook alles had hij verbruikt. En toen was hij daar in het Wilde Westen of zo, in het verre land. En toen kwam hij een keer bij zichzelf. Toen kwam hij tot zichzelf. Toen dacht hij: verheerp. Zo en zo staat het nog maar weer in elkaar. Hè? En dan denk je, als je hier in de wereld leeft en je doet je ding, dan denk je: ach ja, soms lijkt het allemaal heel wat, ziet het allemaal heel wat uit, wat je bent en wat je hebt, maar het eenvoudige kinderliedje zegt het allemaal al. Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. Zingen wij allemaal heel vroom, maar de rest van de week zijn we het soms allemaal vergeten. Begrijp ik, het is niet verwijt, bedoel ik niet zo hoor. Echt niet. Maar daarom zijn we hier, hè? Om onze gedachten, onze gezindheid te veranderen. En daarom staat er ook vers 33 van Matteüs hoofdstuk 18. Behoordet gij ook niet over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik, weer het voorbeeld, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoord zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, tot hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alsnog moest hij betalen. En het parallel met Lucas 6. Wij zijn vrijgesproken. Wij zijn, daar roemen wij in. We zeggen: we hebben vergeving ontvangen. En dan zegt de heer: nou ja, je hebt vergeving ontvangen. Maar met het oordeel waarmee jij een ander oordeelt, zal jij ook geoordeeld worden. Dus je hebt de vrijbrief, je kan doen en laten wat je wilt. Je bent in de vrijheid gezet. Maar dat heeft heel veel gekost. En in die vrijheid, ja, kan je doen en laten wat je wilt. En dat zou wel degelijk beoordeeld worden. En waar wij dus, nadat wij onze schuld kwijtgescholden is, waar wij daarna wel de schuld opleggen aan anderen, kan het heel goed zijn dat de Heer later nog eens bij ons komt en zegt van, nou, ik had jou toch vergeven, maar heb ik niet veel van gezien dat ik je vergeven heb. Dat is niet gepraktiseerd of is niet, hij heeft nergens voedingsbodem gevonden en ja. En dan zou de Heer vragen misschien, wat was het dan waard? Hoeveel was het echt voor je waard? Dat is waar deze schriftgedeelte zijn. Het is, dat zie je ook, het is niet één schriftgedeelte. Hè? Ik bedoel, je loopt van het ene, loop je in het andere. En je vindt die verhoudingen vind je overal. En dus essentieel in ons leven, dat we gewoon dicht bij de Heer blijven. Dus zo zeggen we het dan, hè. Maar dat betekent gewoon het bewustzijn scherp hebben. Wie zijn wij? Oh ja, we zijn zondaren, gered uit genade. Het is allemaal genade wat we hebben ontvangen. En dat is wat we eventueel uit kunnen delen. Dat is het. En dat is een fundament. En daar gaat het aan het einde ook nog over. Hè? Dus als je huis bouwt, dan is er ergens een fundament. Het fundament moet goed zijn, anders dan dondert het katerhuis in elkaar. Maar goed, voordat we het over bomen gaan hebben, gaan we eerst een kop koffie drinken. In de pauze kreeg ik nog even een opmerking. Ik wilde toch even op ingaan. Hoe ver moet je soms gaan met het uitdelen van genade en het vergeven? Zit daar ook een grens aan? In hoeverre moet je gaan? Nou, mijn eerste reactie is dan, dat bepaal je zelf. Want dat schrijf ik je niet voor. Want anders vertel ik jou wat je moet doen en dat vertel ik je niet. Maar toen zei ik, en dat wil ik toch ook even vanaf deze plaats even noemen. In Romeinen hoofdstuk 12. Vers 18. Lees de context maar eens door. Het gaat me nu even om vers 18. Indien het mogelijk is, en dan gaat het maar even erom wat er nu staat, zoveel in u is, dus voor zover het in u is, houd vrede, ja, Romeinen 12, houd vrede met alle mensen. En indien mogelijk met alle mensen, zoveel mogelijk. Maar dat staat wel bij, gelukkig, zoveel in u is. Dus het is toch afhankelijk van, ja, soms je gemoedstoestand. Ik bedoel, de ene keer kan je soms wat meer hebben dan de andere keer. En er staat achteraan, want dat is niet het einde van het verhaal. Als je dan geen vrede weet te houden met alle mensen, wat soms heel begrijpelijk is, wordt het toch gezegd, wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn, de wrok. Wrok wordt genoemd in het eerste woord, hè. Wreekt u zelf niet. Heeft te maken met wrok. Maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. En ons wordt het advies gegeven, vers 21, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En dan noemde ik het voorbeeld, extreem voorbeeld, maar die verhalen, misschien kennen jullie ze ook wel, van gelovigen bij wie wat vreselijks aangedaan is. gaat het over moord of misbruik, allemaal hele ernstige dingen. Waarbij op een gegeven moment de persoon in kwestie toch tot een punt komt waarbij hij zijn dader vergeeft. En dit is niet van een op andere dag. Maar op een gegeven moment komt de persoon in kwestie toch tot inzicht dat het beter is om genade te schenken. En er zijn wel verhalen van bekend dat mensen dan een moordenaar van hun gezinsleden opzoekt en een eenzijdige boodschap voor ze hebben. ze hoeven niet in gesprek met de moordenaar, maar dan is de eenzijdige boodschap dat hem genade gegeven wordt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat hij dat kan of mag aanvaarden, dat hij dat aan mag nemen. En als je dat kan, en ik bedoel, ik praat er nu over, maar ik ken die situaties niet, dus ik heb niet echt het recht om er wat over te zeggen. Wat wou ik zeggen? Maar ik weet ook niet meer wat ik erover wou zeggen. Nee, weet ik niet. Maar ja, als je in zo'n situatie komt, dan is dat wel de enige uitweg uiteindelijk. Omdat je anders met veel wrok blijft zitten. En we worden dringend geadviseerd om dat bij de Heer neer te leggen. En het wordt ook een hele concrete en praktische aangelegenheid als je het over specifieke situaties hebt.
Corrie ten Boom die heeft er toch een verhaal over. Dat ze haar kampbul
gegeven
heeft.
Ja, ja. Ja, ik heb wel eens een boek van haar gelezen. Ik weet niet meer specifiek hoe het zit, maar er staat me wel van bij. Ja. Nou ja, dat soort verhalen, dat zijn er wel meer. Ja. Ingrijpende verhalen, maar het geeft ook aan hoe groot eigenlijk de kracht van de genade dan is. En dat die kracht, en die kracht van die liefde, en dat die groter is dan, nou ja, het kwade, om het dan zo te noemen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Ik weet nog dat het bij ons thuis ook vaak gezegd werd, en dacht ik, ja, dank je de koekoek. Ja. Ik ben al boos en ik... kom nou. Maar op een gegeven moment leer je dat wel de beste weg is. En dat leer je inderdaad. Want dat zit er niet van nature in. Er zijn heel veel dingen in kindertjes die ik erg hoog heb zitten, die er van nature in zitten. Maar als er iets is wat kinderen uiteindelijk moeten leren, zijn dit soort dingen wel. Want het is niet eerlijk. Ik heb nog wel een leuk filmpje van mijn zoontje. Het is niet eerlijk, papa.
Het is natuurlijk een stuk lastiger om dat te doen als je zelf niet gelooft en echt ziet. En je kan het cognitief wel weten, maar ja. Echt ziet dat het voor je eigen zaligheid, zeg maar, is. En voor je eigen groei, welzijn.
Ja.
Weet je wel? Als je dat zelf niet zo ervaart.
Nee.
Maar ik denk op het moment dat je iemand niet kan vergeven, dan zit je er ook nog aan vast aan die persoon.
Ja, en dat werd zo straks in de pauze ook gezegd. Het verband met Lucas 6. Laat los.
Precies.
En gij zult losgelaten worden.
Ja. Dan heeft het ook grip op jou.
Ja.
Op het moment dat je het kan vergeven, dan kan het jou loslaten.
Ja, en dat zie je ook weer in Efeze hoofdstuk 4, heb ik ook wel eens vaker aangehaald in dit verband. Efeze hoofdstuk 4, vers 26. Er staat iets soortgelijk met iets andere woorden. Er staat, wordt toornig. Dat mag dus, die tijd is er, die ruimte is er. We zijn mensen, dus is allemaal geen enkel probleem. Maar zondig niet, zondig niet, dubbele punt. Wat houdt het dan in? De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En er staat er direct achter. En geef de duivel geen plaats. Dat is niet iets anders, maar dat is hetzelfde. Want op het moment dat je die toornigheid jou laat beïnvloeden. Je hart eigenlijk, hè. Dan geef je daarmee de duivel plaats. En de ene toornigheid is de andere toornigheid niet. En ja, praktische voorbeelden. Beginnen we niet aan. Het gaat echt om het principe. En hoe je dat toe moet passen in je persoonlijk leven. Ja, dat is meer aan jezelf. Dat is niet iets om vanaf deze plaats te gaan bespreken. Dat zou je hooguit met elkaar eventueel kunnen bespreken. Meer privé. Nou ja, goed. Daar wou ik er nog even over kwijt. Ik denk dat het wel een nuttige aanvulling is in dit verband. Dan gaan we terug naar Lucas 6. over die bomen. Lucas 6, vers 43. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt en geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. En iedere boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend, want men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten en de kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten, want uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel best lastig om dit zo zwart-wit te lezen. Ik vind het niet zo moeilijk om te lezen, maar om om het om te zetten in de praktijk. Hoe moet ik dat naar voren brengen? Jij bent een goede boom, jij bent een slechte boom. Alsof er maar twee categorieën zijn. Je hebt goede bomen en slechte bomen. Ik denk ook niet dat dat de strekking is. Zo van, je hebt twee categorieën. Goede mensen, slechte mensen en that's it. Ik denk dat de strekking van het hele verhaal is, datgene wat de mens doet, komt ergens uit voort. Datgene wat naar buiten toe eruit komt, dat komt ergens vandaan. Ik denk dat dat de kernstrekking van het hele verhaal is, van die bomen. Want ik heb het altijd zo gelezen, dat ik dacht van, ja, de goede mensen. Ik denk, ja, je hebt goede mensen. Ja, er zijn mensen die doen wel goede dingen. En er zijn ook echt wel liefdevolle mensen. Ik denk, ja, die mensen zijn veel liefdevoller dan ik, denk ik dan. En dat meen ik ook oprecht. Van bepaalde mensen denk ik, nou, daar kan ik helemaal niet aan tippen. En andere mensen denk je, nou, dat zijn nou echt slechte mensen. En dan denk ik, ja, slechte mensen. Ja, oké. Okay. Aan het kruis hing naast de Heer Jezus hing een moordenaar. Dus een slecht mens, zei hij zelf ook. Dus dat mag ik ook zeggen. Maar de Heer zegt wel van, nou ja, je bent heden bij mij in het paradijs. Omdat de gelovige was. Dus ik zou hier bijvoorbeeld niet één op één gaan lezen. Een goede mens hier is een gelovige en een slecht mens is een ongelovige. Zoiets.
Gaat het toch ook om waar je hart mee vult?
Precies. Ja. En dat is het ook van. En ik denk dat de algemene strekking is. Zo van. Die boom. Dat is de kern. Dat wordt vergeleken met het hart. En daar komt wat uit voor. Dus je hebt een boom en vrucht. En als je een goede boom hebt, heb je ook goede vruchten. Dat is net zoiets als 1 plus 1 is 2. Een goede boom geeft goede vruchten. En een slechte boom geeft slechte vruchten. Nou, en dan gaan we het hebben over mensen. En dan wordt er gewoon gezegd, ja, als je een goed mens hebt, dan komt er het goede voort, vers 45, uit de goede schat zijns harten. En een kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. Maar dat betekent niet dat je met twee soorten mensen hebt, goede mensen en slechte mensen. Want ik denk altijd, nou ja, soms heb ik, dat ik denk, nou, er komt wel iets goeds uit mijn hart. En soms denk ik, nou, er komt helemaal niks goeds uit mijn hart.
Ja, misschien toch weer de gelovige en ongelovige en het oordeel.
Ja? Een oude en nieuwe mens.
Zoals uitgelegd en gelaten.
Want naar menselijke maatstaven komt uit de oude mens ook best wel wat goeds voort. Maar volgens de Bijbel komt uit de oude mens niets goeds voort.
Nee, klopt.
Dus denk ik dat een goede boom de nieuwe mens is.
Ja.
De kwade boom.
Ben ik met je eens? Alleen in de praktijk, van hoe ziet dat er dan uit, dan is dat nog weer, dat is niet te zien en niet aan te wijzen.
Ja, het zijn twee bomen door elkaar en de mond is de opening van de graanschuur. Dus het is maar wat je in de graanschuur hebt, dus in je hart.
Ja. En ik moet bij dit soort schriftgedeeltes moet ik bijvoorbeeld ook denken aan Jacobus, die dan over de mond spreekt. Hè? Het gaat over de mond, over de tong. En dan zegt Jacobus, de tong is maar een klein ding en die spreekt van alles en nog wat. En die moet vooral goede dingen spreken. Oh, we zoeken het wel even op. Jacobus. Na de Hebreeënbrief, ja, Jacobus. Oh, dat sluit recht op aan.
Daarna nog even Matthäus 15.
Dat is goed. Onthoud jij het?
Ja, dat is goed.
Oké. Dat gaat over de tong, dus het gaat ook over wat wij spreken, over vrucht, eigenlijk wat voortkomt uit ons hart. Want dat hebben we net gelezen, hè? Die vrucht is te vergelijken met wat er uit het hart voortkomt. En dat komt er als eerste uit via de mond. En dan zegt Jacobus in hoofdstuk 3, vers 2, want wij struikelen allen in velen. Dat vind ik altijd een geruststelling.
Allen.
Ja, wij struikelen allen in velen. Ook niet een beetje, in velen. Oké, nou dan heb je dat gehad. Gelukkig, oké. Nou, daarna komt er een uitleg hoe belangrijk het spreken van de mens is. En dan staat er in vers 8, maar de tong kan geen mens temmen. Oftewel, je eigen tong in bedwang houden, dat lukt niet. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. En waarom staat er ook achter? Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Nou ja, wij loven en wij vervloeken. Vers 10 zegt hetzelfde, uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Vers 11, welt ook een fontein uit dezelfde ader het zoet en het bitter. Oftewel, geeft een appelboom ook appels en peren? Nee, een appelboom geeft alleen appels. Kan ook een, er staat erachter, hè? Kan ook een vijgenboom olijven voortbrengen? Nee, dat kan niet. Of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
Hier trouwens ook weer die vijgen en de wijn.
Mm-hmm.
Waar staan de vijgen dan voor?
Volk Israël.
Ja, in uiterlijke zegeningen. En een wijnstok.
Ja, is dat het vijgenblad? Of,
Ja, daarom. Uitwendige, meer van de werkend, uitwendige van de mens.
Ja.
Op het moment dat je geen kleding hebt, dan moeten de vijgenbladeren voor.
Ja. Maar dat was de tijd van de vijgen nog niet, hè? Dus het had vijgen moeten voortbrengen, hè? Die ene boom.
Ja.
Die vrucht toen vervluchten. Ja. Die vrucht.
Ja, dat is het Joodse volk waar het vrucht zou voortbrengen en ja. Uiterlijk koninkrijk. Maar dat uiterlijke koninkrijk, dat kwam niet.
Mm-hmm.
En toen kwam de wijn eigenlijk wel, of de vervulling van de wijnstok. Dat heeft er wel iets mee te maken. Maar ik vind dit ook tegenstrijdig met elkaar. Vers 2 zegt, wij struikelen allen in velen. Vers 8... De tong kan geen mens temmen. En anderzijds wordt er dan gezegd, vers 10, uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. En vooral wat er dan staat, dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Dat zit ik toch altijd een beetje in de knel. Want het moet niet geschieden, maar ja... Jacobus, je hebt ook net gezegd, we struikelen allerlei in velen, dus...
Dat is ja net goed is natuurlijk, hè?
Ja.
Struikelen.
Nee, het is niet struikelen, maar wel een vaststelling van het feit.
Ja.
En ook de vaststelling van het feit, vers 8, de tong kan geen mens stemmen.
Ja, maar het is geen vaststelling van datgene wat er dan gebeurt, dat goed is.
Nee, klopt. Nee, dat klopt. Maar hoe draai je dat om?
Als in dat het niet de bedoeling zou zijn.
Nee, het is niet de bedoeling, nee. Het moet mijn broeders al zo niet geschieden. Het was niet de bedoeling. Alleen op de achtergrond weet je ook dat een mens een zondaar is. En dus bij gelegenheid gewoon rottigheid voortbrengt.
Het is hetzelfde als in Johannes. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons.
Ja.
En de waarheid is in ons niet.
Ja.
En iedereen die uit God geboren is, die doet zonde niet.
Nee.
Want zijn zaad blijft in hem.
Ja, precies.
En hij kan niet zondigen.
Ja.
Want hij is uit God geboren.
Ja. Beide dingen zijn waar. Ja. Ja.
Is het misschien ook niet in Jacobus 1, vers 19. En ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken.
Tuurlijk.
Een trage toorn. En als je kijkt naar 3 vers 13... wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien.
Ja.
Misschien moet je gewoon wat minder praten.
Precies. Kijk.
Aangezien het zo lastig is om het in toon te houden.
Ja. Ja.
Eerst denken dan.
Ja.
En laat hem maar gewoon zien.
Ja, precies. En aan de ene kant wordt eerst vastgesteld van Je struikelt lekker toch. Je kan niet in bedwang houden. Maar dat betekent niet dat je er dan helemaal geen aandacht aan moet strenken. Want er wordt gezegd van ja, het was niet de bedoeling. Dus er zou toch iets langzamerhand veranderd worden. Waarbij wij wijs en verstandig zouden worden. En toch in bepaalde mate. Dat heet dan goede werken in de Bijbel. Voortbrengen. Nou, hier staat goede vruchten. Vers 17. De wijsheid die van boven is, is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En dat is wat eigenlijk de verandering van ons hart teweeg zou brengen. De verandering van ons denken, de verandering van ons hart. En uiteindelijk zouden daar goede vruchten uit voortkomen. Maar het is niet zo, om dan even weer terug te gaan naar Lucas. Je hebt twee categorieën. Je hebt mensen die goed zijn en je hebt mensen die slecht zijn. Dat is niet het idee. Het idee is, als er al goede dingen zijn, dan komt het ergens uit voort. En als er slechte dingen zijn, heeft het ook een oorzaak. Dat is eigenlijk wat de Heer wil zeggen. Het heeft een oorzaak. Het heeft een kern. En het gaat niet om die uiterlijke dingen. Ja, uiteindelijk wel zal er iets uit voort moeten komen. Maar het begint ergens. En daar zou je aandacht op gefocust zijn. En niet op wat er dan uitkomt. Je zou, hebben te zeggen, de woorden in onze harten laten planten. Hè? Daar gaat het uiteindelijk om, dat je dat leert. En daarom zegt Jacobus ook, het zit dan nog bovenop, we zouden geen vergetelijk hoorder zijn. Zoals die man uit het verhaal van zo straks, dat was een vergetelijk hoorder, die was totaal vergeten dat hem genade was gegeven. Was die vergeten, was die kwijt. En Jacobus zegt, als je 's morgens opstaat, zegt hij, en je kijkt in de spiegel, dan moet je weten wie je bent. En met die gedachte zou je de dag doorbrengen. En dan breng ik het even gewoon naar een dag terug. Hè? En dat moet je niet vergeten. Maar ja, dit is nou juist het probleem van de mensen. Dat is hij zo weer kwijt. En daarom zijn we ook altijd bij elkaar om elkaar daaraan te herinneren. En elkaar dat weer voor ogen te houden. Hoe het werkelijk zit. Als je dat niet doet, dan raak je dat zo kwijt. En dan ben je het fundament, daar hebben we het over straks, dan ben je het fundament kwijt. Dus je hebt een goed mens en een slecht mens, maar dat zijn niet gewoon twee categorieën. Het gaat erom dat, einde van vers 45, uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. Die mond kan je niet veranderen zelf. Je kan niet een bepaalde vrucht creëren. Dat gaat niet. Je moet zorgen dat je die boom goed onderhoudt. Oftewel, je moet zorgen dat je dat hart goed onderhoudt. En daarna komt er iets uit voort. En dan zegt de Heer nog in vers 46. En wat noemt gij mij, Heere, Heere, en doet niet hetgeen ik zeg? Ja, dat is hetzelfde verhaal, hè? Je kan wel zeggen, Heere, Heere. Ik kan wel aanspreken als Heer, maar als je niet, ja, hij zegt letterlijk, als je niet doet hetgeen ik zeg, en dat moet je niet interpreteren als een wet, want dat betekent eigenlijk in eerste instantie, als je niet werkelijk gelooft wat ik zeg en wat ik voor je betekend heb, ja, wat betekent het dan? Het begint met het geloven en daarna komen er vruchten. En zoals gezegd, je moet niet je aandacht vestigen op die vruchten. Je moet je aandacht vestigen op het centrum, op die boom en op je hart. Dat je die op een goede wijze laat vullen. En dan zeggen wij altijd, dan komt die vrucht vanzelf. En dat is ook zo.
De boom heeft water nodig.
En de boom heeft water nodig. En aan de ene kant kan je zeggen, ja, die vrucht die komt vanzelf. En aan de andere kant kan je ook zeggen, nou ja, zo vanzelf gaat het ook niet altijd. Soms moet je even goed ergens bij bepaald worden. En dan gaat het daarna misschien weer vanzelf. Wat noemt gij mij Heere, Heere en doet niet hetgeen ik zeg? Oh, jij zei nog, Matthäus 15. Schiet me in één keer in het zin. Nou ja. Je bedoelt vanaf vers 17.
Ja, maar het gaat weer over die blinde leidslieden.
Ja.
Met het gevolg daarop.
Vers 17. Verstaat gij nog niet dat al wat ter monde ingaat en in de buik uitkomt, in het riool gestort wordt, dat betekent het eigenlijk. Dat ging over de geboden van die fariseeërs. Of je nou wel je handen moet wassen of dat je nou niet je handen moet wassen voordat je aan tafel gaat. En of God daar dan blij van wordt of dan niet blij van wordt. Heel zwart-wit gezegd. Zegt de Heer, nou ja, dat maakt niet uit. De Heer zegt, waar het heen gaat hangen ook geen schilderijen. Nee, maar zoiets is het. De Heer zegt, ja, nou ja... verontreiniging van de mens zit hem er niet in dat hij vieze handen heeft. Dat wordt de mens, is de mens niet onrein van of zo. Onreinheid, als hij er is, zit hij van binnen. Maar de dingen, niet de dingen die uit de mond, of die in de mond gaan, maar de dingen die uit de mond uitgaan, die komen voort, vers 18, uit het hart. En dat verontreinigt de mens, want uit het hart komt voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens onreinigen. Maar het eten met ongewassen handen onreinigt de mens niet. Het is al een... Ik sta wel even met beide benen op de grond, hè? Maar dat is bij sommige mensen zo, hè? Dat je bepaalde rituelen hebt en denkt dat ze heel belangrijk zijn. Handen wassen voor het eten. Ja, wat anders dan gaat niet goed. Zeg ik niet dat het niet belangrijk is, maar... Nou, sommige... Ja, dat vind ik ook allemaal heel prettig, hoor. Maar dan moet je ergens in Midden-Oosten komen. Dan eten ze alleen met de linkerhand, hè? Niet met rechts. Want dan doen ze wat anders mee. Ja, nou, hè? Ja, dat moet je niet door elkaar halen. Dan. Maar goed. Maar nee, maar ik bedoel ook in religieuze zin, hè? Er zijn er bepaalde rituelen waar men heel veel waarde aan hecht, maar dat zijn maar uiterlijke dingen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om hoe het met hart is. En van de natuurlijke mens, ja, er staat voor dat er allemaal onreinheid in zijn hart is. En dat zou veranderd worden. Het zou een nieuw hart krijgen. En er komt er dus andere vrucht voort uit het hart van de mens. Nou, we gaan nog even terug naar Lucas 6... Vers 47. En ieder die tot mij komt. Dat is 1. Tot hem komen. Daarna 2. Mijn woorden hoort. Dan gaan ze in het hart. Dan worden ze daar geplant. En dezelfde doet. Maar nogmaals. Niet als een opdracht van. Gij zult dit doen. Ik geef je een lijstje. Daar gaat het niet over. Hè? De stadium hebben we hopelijk gepasseerd. Ik zal u tonen. Wie hij gelijk is. Hij is gelijk een mens die een huis bouwde en groef en verdiepte en legde het fundament op een steenrots. Als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet bewegen, want het was op de steenrots gegrond. Daar hoef je geen bouwvakker voor te zijn om het verhaal te kennen, hoef je alleen maar sprookjes te kennen. Hè? Dat is toch zo'n sprookje... Maar dat was ik, ja, zo ja. Dat denk ik altijd aan als ik dit lees. Dan zie ik die plaatjes en die bewegende beelden voor me. Van dat er tegen het huis aangeblazen werd. En, ja. Dat huis moet goed gefundeerd zijn. En de Heer Jezus heeft het hier dus wel. Want dat is. Aan de ene kant heb ik gezegd: het zijn dingen die voortkomen uit. De basis die al gelegd is in ons. De vergeving die aan ons geschieden is. Maar de Heer zegt toch. Het gaat om het horen en het doen. Dan pas is het huis goed gefundeerd. Niet alleen het horen, maar ook ja, het daarna leven. Geloven en dat geloof ook. leven, beleven. Dat noemen wij dan praktiseren, maar ja. Want staat er, maar die ze gehoord en niet gedaan zal hebben, die is gelijk een mens die een huis bouwde op de aarde zonder fundament, tegen het welk de waterstroom aansloeg en het viel terstond en de val van datzelfde huis was groot. En ik denk ook inderdaad dat het zo is, ja. Dat wij niet geleerd hebben, of dat nog niet geleerd hebben, of dat moeilijk vindt of lastig vindt. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Om op die wijze te leven zoals de Heer ons hier voorhoudt. Is het toch wat minder gefundeerd dan dat je werkelijk waar het praktiseert. En ik moet zeggen dat mijn ervaring is dat je dat moet leren in de praktijk van het leven. En dat gaat met vallen en opstaan, zoals het dan heet. Maar het is niet de bedoeling dat we uiteindelijk vallen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we staande zouden blijven. Krachtig worden in de opwassen in de genade. Krachtig worden gegrond en geworteld in de liefde. Dat soort uitspraken. Dat is waar het om gaat. En dat is ook, kijk, dit gedeelte wordt ook wel eens uit een christelijke context gehaald. En gewoon als, het is belangrijk dat de mens zo leeft. En ik denk dat die dingen misschien ook nog wel dicht bij elkaar liggen. Alleen de werkelijkheid is dat de gelovige, die niet alleen dit heeft, maar die de hele Bijbel heeft, dat die een veel vaster fundament heeft. En waarbij de dingen die de Heer hier over spreekt, werkelijk kan praktiseren, waarna dat ook naar waarde geschat wordt, wat de Heer in ons leven gedaan heeft. Omdat Hij het was die het in ons gedaan heeft en niet dat het onze eigen werken zijn geweest.
Ja, dus kun je toch ook mooi naast de Efeze 6 leggen, Ewout? Waterstromen komen.
Ja, 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 ja. Geestelijke wapenrusting.
De allerlei leringen.
Ja.
Dat je weer bewogen wordt door.
Daar staat het ook. Voor, vers 10, Efeze 6, vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de gehele wapenrusting Gods aan, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dan komt het hele verhaal over die wapenrusting. Ik kan heel uitgebreid over spreken. Maar als je het kort samenvat, dan kan je gewoon zeggen, jongens, wij leven in een wereld die knettergek is. Mag ik wel zeggen, hè? Ja, mag wel. Ja, maar waar je goed van bewust moet zijn hoe de zaken ervoor staan. Want wij worden allemaal beïnvloed. En daarom is het zo belangrijk dat wij staande blijven. Dat we weten wie wij zijn. Wat de Heer ons beloofd heeft. Dat we die vastigheid hebben. En dat we niet heen en weer geslingerd worden. En daarom hamert Paulus daar ook zo op. Blijf nou staan, laat je niet gek maken. Het is een actieve aangelegenheid. Met bidden en smeking, biddende ten alle tijde in de geest, tot het zelf wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ik lees maar even vers 18. Dat is een actieve aangelegenheid. Heel veel mensen die gaan gewoon met de stroom mee. Die springen zo en die laten zich vallen op een of ander kussen in die of in zo'n luchtbed, zo op zo'n stroom. En die gaan gewoon met de stroom mee. En dat zouden wij niet doen, daar zouden wij waakzaam voor zijn. Dat wij blijven staan in de waarheid. Wat er om ons heen ook gebeurt. En er gebeurt heel veel om ons heen. Het is niet alleen specifiek in deze tijd zo. Ik denk dat het altijd voor alle gelovigen altijd geweest is. Dat is het kenmerk van de wereld. Dat het altijd maar alle kanten op gaat. En bewogen worden van allerlei kanten. Maar uiteindelijk draait het om de Heer Jezus Christus en niet om onszelf. En de gang van zaken in de wereld, ach ja, nou, daar ga ik verder niks meer over zeggen. Die zouden we zoveel mogelijk links laten liggen. Want dan herhaal ik nog even wat ik gisteren gezegd heb, dat de Heer Jezus voor ons bidt. En dat hij zegt dat wij niet van deze wereld zijn. Wij leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En hij bidt specifiek, dat hangt samen met waar we het nu over hebben. Hij bidt specifiek voor ons dat wij bewaard blijven van de boze. Want deze wereld ligt in de macht van de boze. En wij zouden ons hart, onze gezindheid, zouden wij in die zin niet verkopen aan de duivel. En daar bedoel ik even in dit verband heel praktisch mee te zeggen. Wreekt u zelf niet, want dan heeft de duivel invloed op je. En dat moet je niet doen. Nou, zullen we het hierbij laten voor vanavond?
Mag ik nog één ding vragen?
Jazeker, tuurlijk.
Ik weet dat je het een keer eerder over de bergreden hebt gehad. Die studie kon ik niet meer terugvinden.
Ja.
En toen benoemde je dat dit soms ook wel gelezen wordt als wet of als regels van zo moet het dan. Toen had je daar, ik weet niet, misschien heb je dat een paar weken geleden ook wel genoemd, een hele mooie benaming voor hoe je dat dan wel zou moeten lezen.
Hoe je dat dan moet
zien. Weet ik niet. Suggesties?
Aanbevelingen of heb ik het normen en waarden genoemd? Nee, denk ik niet.
Misschien was het wel aanbevelingen.
Aanbevelingen, dat wil ik nog wel zeggen, ja. Ja. Weet ik niet meer.
Ja, zou kunnen. Ik weet niet. Maar dat werd voor mij toen even.
En toen was even zo'n puntje dat je dacht van, oh ja, nou vat ik hem. Ja, precies. Ja, dan is het wel mooi dat je zo'n... Ja, ik kan het zo niet meer...
Misschien was het ook wel aanbeveling.
Het zou kunnen. Nee, verder kom ik ook niet nu.
Oké.
Zullen wij danken voor deze avond?